Goedemorgen. Mooi om u te ontmoeten. Het is een voorrecht om samen Gods woord te mogen openen en daarover na te mogen denken. En vanmorgen willen we het hebben over kronen. Over beloningen waarin in de Bijbel over gesproken wordt. Als we het hebben over kronen, dan kunnen we ook denken aan de situatie waarin wij vandaag verkeren. En dan is het mogelijk. Wat ik wil zeggen is, als wij goed onze best doen, en met name in de sport, dan kunnen we medailles of lintjes of bekers verwerven. En zo sport ik ook persoonlijk zelf graag op de racefiets. En daarbij ben ik aangesloten op een gratis app. En die app, dat is een instrument die nauwkeurig mijn bewegingen registreert. En ook nog eens een keer mijn prestaties bijhoudt. Een apparaatje wat mij stimuleert om vooral door te gaan. Maar ook anderen die in de sport actief zijn en ook op die app zijn aangesloten, die kunnen mij, zeg maar, stimuleren om door te gaan en omgekeerd ik hen ook. Het is een prachtig middel. En dan is er ook dat je elkaar kudo's kunt geven. En kudo, dat is een Grieks woord. En het betekent zoiets van roem of lof. Dus als je iemand een kudo geeft, dan waardeer je eigenlijk, bemoedig je de andere persoon voor zijn prestatie. En dan kunnen we denken, nou, dat is toch mooi. En het werkt ook nog. Maar het is helemaal niet zo nieuw. Want als we regelmatig in de Bijbel lezen, de Bijbel raadplegen, dan zien we dat de Bijbel precies hetzelfde doet. En nog veel beter. De Bijbel stimuleert ons om kronen te verwerven. En er wordt wel eens gezegd dat de mens de kroon op de schepping is. Ik heb het wel eens gelezen, maar daar langer over nagedacht hebbende, denk ik dat niet de mens de kroon op de schepping is. Er wordt ook wel beweerd dat de zevende dag, de Sabbat, de kroon is op de schepping. De zevende dag. Ja, een mooie afsluiting van de scheppingsdagen. Als het ware een bekroning. Want God zegt, het is goed. Het was zeer goed. Lieve mensen, als we willen weten wie of wat de kroon op de schepping is, zullen we het woord van God erop moeten naslaan. Een korte Bijbelstudie voordat we gaan nadenken over kronen en beloningen. En daarvoor neem ik u mee naar Psalm 8. We lezen de psalm in zijn geheel, maar het gaat me met name over de versen 4 tot met het einde. U hebt het inmiddels gevonden. Een psalm van David. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, en uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijanden en wraakgierigen te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan, de sterren, die gij bereid hebt, wat is dan de mens dat ge zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen en alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Een psalm waarin David terugziet naar de eerste mensen. Want wat we hier lezen, met heerlijkheid en luister gekroond, dat was in het begin de situatie van Adam en Eva. In Genesis 1, vers 27 staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en de Heere God nam de mens en zette deze in de hof van Eden. Met een duidelijke opdracht. En toen kwam de zondeval. En na de zondvloed lezen we in Genesis 9 met Noach opnieuw. Maar dan is er wel wat veranderd. In Genesis 1 vers 29, en God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerpt haar en heerst over alle dieren. En dan gaan we een stukje verder in Genesis 9 vers 1, daar lezen we, toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over alle gedierten. Duidelijke verschillen tussen Genesis 1 vers 29 en Genesis 9 vers 1. Ook wat betreft wat we mogen eten. Duidelijke verschillen voor en na de zondeval en de zondvloed. Aanvankelijk was de mens als beelddrager van God geschapen, naar zijn beeld. Maar dat beeld en die gelijkenis zijn we kwijtgeraakt. Door de zondeval. De eerste mensen zijn verdreven uit de hof van Eden. Dan nemen we een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Het zou fijn zijn als u dat ook op wilt zoeken. We gaan naar Hebreeën 2... Hebreeën 2, en daar lezen we de versen 5 tot en met 9. Hebreeën 2, te beginnen bij vers 5. Want niet aan engelen heeft hij, de Heere God, de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, David in Psalm 8, wat is de mens dat ge zijne gedenkt, of des mensen zoon dat ge na hem omziet? Ge hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Broeders en zusters, waarover gaat het in dit gedeelte? U weet het. Het gaat over de Heere Jezus. En hij loopt duidelijk vanuit Genesis 1, vers 27, via Psalm 8, naar Hebreeën 2, een lijn. En vandaar naar Colossenzen 1, vers 16. En dat zal ik ook citeren. In Colossenzen 1, vers 16 lezen we, want in hem, in Christus, zijn alle dingen geschapen, die de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat in hem en door hem tot hem alles geschapen werd, ook de mens. Hieruit volgt dat het alles om hem draait. De uiteindelijke bekroning wordt door Christus bewerkt en tot stand gebracht. En als we dat tot ons laten doordringen, dan gaan we zien dat niet de mens of iets anders de kroon op de schepping is. Jezus Christus is gekroond met eer en heerlijkheid, hebben we gelezen. Weliswaar is hij niet de kroon op de schepping van God, maar instrument waarin God de Vader tot zijn doel komt. Uiteindelijk brengt Jezus Christus de Heere alles, de gehele schepping, weer tot God de Vader. En laat dit vooral duidelijk zijn. De Heer Jezus bekleedt naast de Vader de hoogste plaats en is met eer en met heerlijkheid gekroond. Nu al in de hemel. Dit gezegd hebbende gaan we lezen en zien wat er over kronen en kransen voor mensen in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Een kroon, ja, je kunt het zien als een, of het is een vorstelijk hoofddeksel, een beeld van vorstelijke waardigheid of een krans als teken van eer en roem. Persoonlijk denk ik niet dat het letterlijke kronen of kransen zijn die genoemd worden in de volgende Bijbelgedeelten die we gaan bekijken. Maar wel dat het gaat om een soort van beloning. En dat heeft te maken met de positie, met de verantwoordelijkheid in de toekomst van gelovigen. In de gelijkenissen die we in de Bijbel tegenkomen, Matteüs 25 over de talenten en in Lucas 19 over de ponden, wordt het principe als het ware duidelijk. We lezen daar, zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en getrouwe slaaf, over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Dit als voorbeeld, want dit staat in een andere context en heeft niet te maken met de gelovigen uit de gemeente. Maar wel het principe wat we in de Bijbel tegenkomen over beloningen volgend op goede werken. We gaan nog een gedeelte in de Bijbel samen lezen. En dan gaan we naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, de versen 10 tot en met 15. Nou, dat hebben we snel gevonden, denk ik. Vers 10. Naar de genade Gods die mij, en dan gaat het over Paulus natuurlijk, mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Er worden kronen en lauwerkransen in de Bijbel genoemd. We kunnen ze verwerven. Maar ze worden gezien als een beloning. Een beloning hoe wij in ons geloof en met ons geloof omgaan. Hetgeen door ons lichaam plaatsvindt in deze tegenwoordige wereld. En dat geldt voor u en dat geldt voor mij. En dan, dat is ook heel duidelijk, dat staat in 2 Korinthe 5 vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat iedere vergelding ontvangt voor wat hij doet door middel van zijn lichaam, het zij goed, het zij kwaad. Wie komen er voor de rechterstoel van Christus? De gelovigen. En de niet-gelovigen? Ja, daar is de Bijbel duidelijk over. Broeder Kipke las vanmorgen al een gedeelte. Dat loopt niet goed af. Maar de boodschap aan niet-gelovigen, ook als ze in ons midden zijn, is: bekeer u. Ga inzien dat je het alleen niet redt en dat de wereld uiteindelijk niets te bieden heeft, maar dat we de Heer Jezus nodig hebben, dat we zijn offer aanvaarden en dat we tot geloof mogen komen. Dan gelden ook deze heerlijke beloften die we in de Bijbel vinden. Nogmaals, onze behoudenis kunnen we niet verdienen. Maar we kunnen wel loon ontvangen of schade lijden. Persoonlijk denk ik dat er in de hemel een registratie wordt bijgehouden van ieders werk in zijn gelovige wandel in deze wereld. Met betrekking tot de keuzes die we maken en de trouw die we zichtbaar maken. De kronen zijn, met uitzondering van één, daar komt u straks wel achter, onvergankelijke kronen. In de Romeinse kansspelen, daar refereert de Bijbel ook aan, ontving de winnaar een kroon of een lauwerkrans en die was vergankelijk. Paulus verwijst hier heel duidelijk naar. In 1 Korinthe 9 vers 25, ik citeer het, en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij een onvergankelijke krans. Denk aan de Olympische Spelen, waarbij brons, zilver en goud zijn te behalen. Maar ook daarover is Petrus heel duidelijk. In 1 Petrus 1 vers 7 lezen we: opdat de beproeving van uw geloof, onze geloofsbeproeving, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heer Jezus. Ons leven en de uitwerking van ons geloofsleven wordt beoordeeld. En dan gaat het erom dat het tot lof, tot eer en heerlijkheid is van God de Vader en God de Zoon. Na een geestelijke strijd wordt er aan een overwinnaar een kroon geschonken. Een onvergankelijke kroon van hoge waarde, hebben we al gelezen. Want het gaat boven het goud uit. We hebben ook al gelezen dat het te maken heeft met trouw. Dat het een beloning of een krans of een kroon is die onvergankelijk is. En wat ook belangrijk is, dat we die ontvangen op de dag van Christus, bij zijn komst. Nu gaan we naar de kronen toe. Want het is misschien wel goed om te weten welke kronen zijn dat. En hoe kunnen we die verwerven? 7 kronen, onvergankelijk op 1 na, gaan we bespreken. En dan begin ik met de kroon van gerechtigheid. En daarover zegt Paulus, zij wordt gegeven aan hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. De apostel Paulus verwachtte deze kroon eenmaal te zullen ontvangen uit de hand van de Heer, de rechtvaardige rechter. 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8, ik citeer het. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Buitengewoon bemoedigend dat Paulus dit zo schrijft. Paulus heeft er het over. Ik heb het geloof behouden. En dan gaat het niet over het geloven dat we behouden zijn, maar wat wij in ons geloofsleven, in ons leven, dat we de Heer Jezus volgen, dat we in onze gedachten, in ons spreken en ook in onze daden oprecht zijn. Dat we een verschil maken met deze tegenwoordige wereld. Dat het duidelijk is wie wij dienen en wie wij toebehoren. En daarom zal het niet zijn dat we allemaal geroepen worden naar het zendingsveld of als evangelist om de straat op te gaan, maar wel om naar elkaar om te zien. Om trouw te zijn. Om voor elkaar te bidden. We gaan naar de tweede kroon. En dat is de kroon des levens. Ze worden op 2 plaatsen in de Bijbel genoemd. In Jacobus 1 vers 12 en ook in Openbaring 2 vers 10. En op beide plaatsen wordt in de voorgaande versen die ik genoemd heb gesproken over het verdragen van beproeving, verdrukking. Alle gelovigen die daaruit als overwinnaars tevoorschijn komen, zullen de beloning van die kroon, de kroon des levens, ontvangen. Jacobus 1 vers 12, zalig, gelukkig, de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. En in Openbaring 2 vers 10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. De apostel Paulus, Petrus, Johannes en ook de Heer Jezus spreken over kronen. De Heer Jezus eindigt daarmee in het laatste boek van Openbaring. En zie, ik kom en mijn loon is bij mij. Maar ook dat denk ik dat we in een wat andere context moeten zien. Want wij zullen onze beloning na de ontmoeting bij de rechterstoel al ontvangen. Maar hier gaat het wel ook om loon, een principe wat we door de hele Bijbel tegenkomen. We gaan naar de derde kroon en dat is een kroon van roem. Je zou ook kunnen zeggen een kroon van ere of een kroon van blijdschap. Viermaal wordt daar in de Bijbel over geschreven. Deze kroon is de lof waarmee de apostel Paulus gekroond wordt vanwege zijn evangelisatiewerk en geestelijk opbouwwerk. Hij zal die lof ontvangen bij de wederkomst van de Heer Jezus, lezen we in 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon, de kroon van roem, bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? In Filippenzen 2, vers 16 lezen we, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En in Filippenzen 4, vers 1, daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijft zo staande in de Heere, geliefde, een kroon van roem. En tenslotte in 2 Korinthe 1, vers 14, zoals u ook van ons begrepen hebt, zij het ten dele, dat wij uw roem zijn, zoals u ook onze roem bent, op de dag van de Heer Jezus. Dan hebben we drie kronen gehad. De vierde, dat is de kroon der heerlijkheid. En die wordt geschonken voor getrouwe, herderlijke dienst. De apostel Petrus vermaande in zijn eerste brief, 1 Petrus 5 vers 4, de oudsten om de kudde Gods te wijden en daarop toezicht te houden. Hun doen en laten moest een voorbeeld zijn in hun dienen en hun dienst moest gekenmerkt worden door bereidwilligheid. Zij waken over de zielen, wetende dat zij rekenschap daarover moeten afleggen. Hebreeën 13 is daar heel duidelijk over. Zo'n getrouwe, herderlijke dienst wordt beloond met een kroon der heerlijkheid. Want daar staat, en als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van heerlijkheid verkrijgen. Ik heb ergens in de Bijbel gelezen dat het uitstrekken, het begeren van het ambt van oudste, dat dat voortreffelijk is. Maar het dienen van een oudste in een gemeente wordt niet altijd als zodanig ervaren. Maar nu ik lees dat daar ook een kroon aan verbonden is, zie ik ook wat de inhoud is van een voortreffelijk ambt. Mijn interpretatie. Dan gaan we naar de vijfde kroon. De gouden kroon. De apostel Johannes zag in zijn visioen 24 oudsten met gouden kronen op hun hoofd. Dat komen we in Openbaring 4, vers 4 tegen. Er wordt niet vermeld waarom zij deze kroon ontvangen hadden. Maar als deze oudsten symbolisch staan voor alle gelovigen, dan zullen deze allen dus die gouden kroon ontvangen. Maar dan volgt er nog iets bijzonders. Als we doorlezen, dan staat daar, en zij zullen deze neerwerpen aan de voeten van hem die op de troon zit. Openbaring 4, vers 10. Lieve mensen, een kroon van gerechtigheid, een kroon des levens, een kroon van roem, een kroon van heerlijkheid, een gouden kroon. Vijf hebben we bekeken, opgezocht in de Bijbel. Graag zou ik daar nog een zesde en een zevende kroon aan willen toevoegen. Ik zou ze vanuit de Bijbel willen belichten. Te beginnen met de zevende. De bekroning met heerlijkheid en eer. We hebben het net gehad over een kroon van heerlijkheid. Maar de bekroning van heerlijkheid en eer die de Heer Jezus heeft ontvangen toen hij niet alleen als God, maar ook als mens terugkeerde in de hemel, werd daarmee bekroond. Maar daar ging wel iets aan vooraf. Aan deze zevende kroon. De Heer Jezus heeft deze ontvangen. Hij is reeds gekroond met eer en heerlijkheid. In Johannes 17 staat het zo mooi omschreven dat de Heer Jezus als het ware erna terugverlangt dat God hem die heerlijkheid schenkt die hij had van voor de grondlegging. De heerlijkheid als Gods zoon, als God. Maar nu ook als mens na zijn volbrachte werk op aarde. De Heer Jezus draagt de hoogste kroon. Maar ik zei het al, er ging wel iets aan vooraf. En dat lezen we in de evangeliën. En dat is de zesde kroon in mijn zienswijze. De doornenkroon. Een fysieke, letterlijke kroon. Dus niet onvergankelijk. De Heer Jezus is door mensen gekroond. Met een doornenkroon. Er werd zelfs op zijn hoofd geslagen. Er werd spot met hem bedreven. Een doornenkroon, het beeld van de vervloekte wereld. En dan nog iets. Gelukkig, weliswaar een vergankelijke kroon. En de wereld waar wij deel van uitmaken, daar rust de vloek op. Enkele weken geleden hebben we het paasfeest gevierd. Gevierd dat die vloek door hem is weggenomen. Omdat hij als een vervloekte aan het kruis heeft gehangen. We gaan even terug naar Genesis 3 vers 17. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. En van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Maar dan gaan we naar Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, gekroond met een doornenkroon door mensen. Maar we eindigen toch met de zevende kroon, ten slotte gekroond met eer en heerlijkheid. We begonnen de overdenking met het vaststellen dat de Heer Jezus nu al met eer en heerlijkheid gekroond is in de hemel. En daarom heeft God de Vader hem ook buitenmate verhoogd en hem een naam gegeven boven elke naam. Hij is de hoogste autoriteit. Filippenzen 2 vers 9. En we sluiten af, broeders en zusters, met de zekerheid dat hij straks op aarde in Jeruzalem gekroond wordt met de allerhoogste kroon. Onze hoge priester, hij is de hoogste autoriteit. Een plaats naast de Vader op de troon. En we hebben het gelezen in Hebreeën 2, vers 8 en 9. Nu zien we het nog niet. Wat we wel zien, we zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wat we wel zien, geestelijk, dat hij met eer en met heerlijkheid is gekroond. Bij alle vorige bekroningen, met uitzondering van de doornenkroon, is het een beloning. En welke kroon of beloning we ook mogen ontvangen, het is genade, broeders en zusters. Loon ontvangen vanwege trouwe dienst aan de Heer Jezus, onze Heer en Heiland. En dat tot het einde. Paulus begon ermee. Ik heb het geloof behouden. Oprecht in gedachten. In ons spreken en in ons handelen. Dat we ervoor uitkomen. Dat we hem dienen. En erna verlangen om door hem beloond te worden. Laten we hier serieus mee omgaan. Waarom? Niet alleen omdat wij schade lijden, dat is waar. Maar dan komt de Heere God en de Heere Jezus niet aan zijn eer, die hij waard is, ook via ons te ontvangen. Nogmaals, laten we hier serieus mee omgaan. Uiteraard zijn we niet continu bezig met onze kronen. We zitten niet te tellen van welke kronen we misschien straks mogen verwerven. Maar Johannes herinnert er ons in zijn brieven nog wel aan, in 2 Johannes 2 vers 8, let op uzelf, op dat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. We zijn er niet continu mee bezig als het gaat om welke kroon we mogen ontvangen. Maar bedenk wel dat aan het verwerven van kronen iets is vooraf gegaan. En dat is namelijk een leven in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, in trouw. Laten we daarom ons leven, laat ons leven een leven zijn wat hem verheerlijkt, terwijl wij verwachtingsvol blijven uitzien naar zijn komst in de lucht. Halleluja. Maranatha. Amen. Laten we danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw Zoon, de Heere Jezus. Dank u wel, Heere Jezus, dat we u mogen toebehoren. Dat u de weg hebt vrijgemaakt. Dat we niet meer onder de vloek leven. Maar dat we vrijgemaakt zijn. En dat uw geest in ons is. En dat uw woord ons de weg wijst. Vader, dat bid ik voor deze gemeente. Dat het wegwijzers mogen zijn, broeders en zusters, die laten zien dat ze u toebehoren. Vader, we willen bidden voor hen die ons lief zijn, die we kennen, maar u nog niet toebehoren. En dan bidden we dat u in hun leven ingrijpt en dat ze ook die keuze gaan maken. Vader, we bidden voor uw volk, Israël. En dan bidden we om de vrede van Jeruzalem. Ook al is die vrede nu ver te zoeken. We bidden om uw ontferming over deze wereld. De chaos die alleen maar toeneemt. En dan is ons gebed dat juist door de onzekerheid, door alles wat er gebeurt in deze wereld, dat het mensen laat nadenken. En dat ze tot zichzelf komen. En gaan inzien dat de wereld niets te bieden heeft. En ook de wetenschap niet. En ook de machthebbers niet. Maar dat er één persoon is die we nodig hebben. En dat is de Heer Jezus. Vader, zo mogen we al deze dingen in uw handen leggen. Heer, dat u tot uw doel komt. Met een ieder, ook van ons. We bidden voor de broeders van deze gemeente dat ze trouw mogen zijn. En uiteindelijk de kroon van de heerlijkheid mogen verwerven. Maar wat belangrijk is, dat ze vandaag en morgen u dienen en dienstbaar zijn. Vader in de hemel, we prijzen uw grote naam. Amen.